Hartelijk welkom bij CryptoCast nummer 71.
71 alweer, 71. Herbert.
Welkom, Adelon.
Dank
je. Goed dat je er bent. En we hebben als gast, zeg ik meteen maar eventjes, Teunis Broosens. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
Voor de tweede keer hier, econoom bij ING.
Ja.
Dus we gaan met jou praten over van alles en nog wat. Over Libra, over de prijsontwikkelingen, over Central Bank Digital Coins en nog veel meer. Maar eerst even de formaliteiten. Wij worden mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com en door satos.nl.
Yes.
En Satos waren we vorige week vergeten te noemen. Waarvoor excuses, is bij deze rechtgezet. Ze staan er weer gewoon bij. Goed, we verstrekken geen beleggingsadvies. Ook als we dat lijken wel te doen.
Nee, dat doen we absoluut niet.
Wat hier ook gezegd wordt, het is persoonlijke mening en het constateren van feiten en zo. Maar wij geven geen adviezen. Dus zeg nooit dat wij ze aangeraden hebben. Doen we namelijk niet. Goed zo. Daarmee hebben we de huishoudelijke mededelingen gehad. We gaan gewoon elkaar nieuws vertellen.
Ja.
Madelon, wat heb jij?
Ja, zal ik eventjes beginnen? Ik heb een interessant nieuwtje over een model wat de Amerikaanse Fed gebruikt. En met dat model voorspellen ze een recessie. En hier is onderzoek naar gedaan. Iedere maand publiceert de Fed de potentie dat de economie in een recessie terechtkomt. En het interessante is dat zij afgelopen maand, dus voor de maand juni, weer een voorspelling hebben gedaan. Mm-hmm. En zij zeggen dat binnen 12 maanden de probability dat er een recessie aankomt 32,9% is.
Dat is waarschijnlijk best wel hoog. Kijk ook even naar Teunis.
Nou ja, kijk, je ziet dat wereldwijd door de dreiging van een handelsoorlog onder andere. Ja. Dat er wat twijfels ontstaan inderdaad over het economisch herstel. Hè. En ja. De Fed, zeg maar een half jaar geleden dacht iedereen nog van nou, ze gaan de rente verder verhogen. En inmiddels zijn ze als een blad aan een boom omgedraaid. In Europa ook trouwens. En gaan we naar verdere renteverlagingen. Dus
ja,
het sentiment is wel wat gekelderd. Ja, absoluut.
Ja, nou, en het leuke is dat de prijs van Bitcoin hier op het moment dat dit naar buiten kwam enorm reageerde. En de koers die schoot van 12.600 naar 13.200 binnen de eerste 10 minuten dat dit nieuws naar buiten kwam. Dus dat is wel heel interessant dat hier, ik weet niet of er een bepaalde correlatie achter zit, maar als het zo is, is het toch best wel interessant dat dit plaatsvindt. Maar het feit dat er dus in ieder geval in Amerika een recessie aanstaande is, of een grote kans is dat er een recessie aankomt, dat baart mij wel behoorlijk zorgen.
Ja. Ja, en overigens, dat soort geluiden klinken al heel lang. Hè?
Ja.
Al was het alleen maar, dat was wat ik eigenlijk een jaar of langer geleden al hoorde. Het is wel weer eens tijd voor een recessie. Zo simpel is het toch ook, Teunis?
Nou ja, ik heb begrepen dat bijvoorbeeld Amerika de langste onafgebroken periode van groei sinds 1854, geloof ik, achter de rug heeft.
Ja.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, statistisch gezien is het tijd. Mm-hmm. Zo werkt het natuurlijk niet. Mm-hmm. En we zijn ook na 2008 niet uit een gewone recessie gekomen, maar uit een hele diepe financiële crisis. Maar ja, het duurt er wel lang. En met de dreiging van de handelsoorlog ligt er wel wat klaar wat voor een recessie zou kunnen zorgen.
Ja, nee, zeker. Nog meer aan toevoegen aan het bericht?
Nee, over
dat is het. Oké, okay. Teunis, wat is jouw nieuws?
Nou, het viel mij wel op dat kennelijk afgelopen paar weken wanneer we weer nieuwe records aan het vestigen zijn wat betreft de moeilijkheid van het minen van Bitcoin.
Wordt
natuurlijk iedere 2 weken, geloof ik, wordt die opnieuw vastgesteld door het algoritme.
De difficulty.
De mining difficulty. En we staan nu weer hoger dan ooit. Hè? Dus eigenlijk qua prijzen nog niet, maar qua difficulty, mining difficulty zijn we opnieuw.
En wat zegt dat?
Dat zegt dat er dus blijkbaar toch weer meer miners aanwezig zijn en een apparatuur aan het aanschakelen zijn. Hè. Ik heb verklaringen gehoord dat het regenseizoen in China is begonnen. En dat
het regenseizoen?
Dat heb ik gehoord. Hè.
En ja, dat trek ik niet in twijfel, maar wat heeft dat met Bitcoin te
maken? Nou, het heeft ermee te maken dat er dus goedkope waterkracht beschikbaar is. En dat miners dus goedkoop hun apparatuur aan kunnen schakelen. Dus daar zou het dan mee te maken hebben.
Ja.
Wat je ook ziet is natuurlijk dat het energieverbruik daardoor dan weer oploopt. En
het zorgt natuurlijk voor dat het Bitcoin protocol eigenlijk een stukje veiliger wordt. Als de hashrate hoger wordt, zou je indirect kunnen zeggen dat het lastiger is om het netwerk, nou ja, om
het
daar
wordt moeilijker om 51% actie op uit te voeren. Ja, dat klopt.
En ja.
Ja, we zitten inmiddels, als je de site van The Economist van Alex de Vries bekijkt, zitten we inmiddels weer op het energieverbruik van een land als Oostenrijk. met Bitcoin. Dus
ook hopen dat het allemaal een groene stroom is.
Ja, precies.
Ja, ja, dat ook inderdaad uit Oostenrijk komt.
Precies.
maar Lon, vind jij dit een goed teken, zo'n hoge difficulty?
Ja, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik zelf niet echt enorm thuis ben in de hash rates en minen en dergelijke. Maar voor zover ik dit kan doorgronden, is het een hartstikke positief signaal. En ook als we kijken, doorgaans is het zo dat de hash rate ongeveer gelijk loopt met de koers. Dus als de hash rate oploopt, zie je dat de koers ook oploopt. Die koers is nu nog niet dusdanig hoog als in 2017. Dus dat zou dan nog een stukje omhoog kunnen. Maar in principe is het hartstikke positief. Er is niks stuk aan Bitcoin, er is niks ergs. We hoeven ons geen zorgen te maken. Dus ik ben hier hartstikke blij mee.
Ja, en Teunis, heb jij als econoom een mening daarover? Je bent econoom bij een bank en zo. Maar hoe kijk jij dan naar die difficulty? Stel je alleen maar vast van, dat is dan zo leuk record.
Kijk, los van het energieverbruik geeft het wel aan inderdaad dat er in ieder geval vanuit miners weer meer belangstelling is. Hè? Dus dat inderdaad na die grote prijsval van eind 2018, dat er toch weer een aantal miners zijn die weer meer vertrouwen hebben. En dat heeft natuurlijk inderdaad te maken met die prijs. En ik denk, er is een wisselwerking. Mm-hmm. En die prijs gaat omhoog en dus wordt het voor meer miners ook weer interessant. Hè? Dat de mogelijke opbrengsten van minen ook weer meer opwegen tegen de kosten van van de elektriciteit.
Maar die miners kijken natuurlijk ook vooruit. En we weten ook dat er volgend jaar een halving aan zit te komen. Dus dat dan de beloning wordt gehalveerd. En dan ook in absolute bedragen wat dat op gaat leveren. Dus die miners zouden wel iets van een toekomstperspectief moeten hebben. Dus dat zou juist nog positiever zijn.
Ja, het ligt er een beetje aan natuurlijk. Stel dat je als miner
verwachtingen bedoel je?
Ja, precies. Ja.
Het ligt er natuurlijk een beetje aan als je al apparatuur hebt liggen en die had je afgeschakeld omdat de stroomkosten niet meer rendabel waren en nu
zeker
wel. En wat jij zegt is natuurlijk ook waar en dat beïnvloedt ook waarschijnlijk de investeringsbeslissingen. Van ga ik nu een nieuwe miner kopen? Begrijp ook daar dat daar wat supply issues zijn, dat er wat tekorten zijn. Het is sowieso interessant om in de gaten te houden naar wat er gebeurt.
Ja, en ik weet zo niet hoe die psychologie van die miners werkt. Want jij zegt maar Lon, dat betekent dat ze misschien verwachten dat zelfs na die halving dat er nog geld te verdienen valt. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, ze minen gauw nog eventjes en ze pakken wat ze nog pakken kunnen nu die halving er nog niet is.
Ja, dat zou inderdaad ook kunnen hebben. Dat is ook wel een scherpe opmerking. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog miners die bitcoins blijven minen en die gewoon telkens nieuw geld in hun bedrijf stoppen, maar de bitcoins niet verkopen. Dus je kan het vanuit allerlei verschillende perspectieven aanvliegen.
Mark van der Sijs is daar een voorbeeld van. Hè, die we volgende week overigens hier hebben. Althans niet hier fysiek, maar wel in deze podcast. Dat alvast even vooruitwijzend. Je had nog een bericht, dacht ik, Teunis.
Nou, we weten al een tijdje dat er een aanklacht loopt in Amerika tegen Tether en Bitfinex. En deze week heeft het Openbaar Ministerie in New York een nieuwe stap gezet door een nieuwe brief naar de rechtbank te sturen waarin ze eigenlijk is het vrij klein waar het allemaal over gaat. De concrete vraag is van hebben ze heeft Bitfinex nog zaken gedaan in New York of nog hun diensten aangeboden in New York? Ja, want dat is de jurisdictie van het Openbaar Ministerie in New York. Mm-hmm. Bitfinex heeft altijd gezegd nee, daar zijn we mee gestopt. Het Openbaar Ministerie heeft nu bewijs gevonden, e-mails waaruit blijkt dat ze, ik geloof zelfs tot in 2019, nog zaken hebben gedaan in New York. En dat is natuurlijk, als je kijkt naar wat breder ter discussie staat, wat eigenlijk überhaupt de gezondheid is van Tether, wat natuurlijk eigenlijk de reserve currency van de cryptowereld is.
Ja, stablecoin.
De stablecoin, dat is natuurlijk wat eigenlijk ter discussie staat en wat denk ik heel belangrijk is voor de hele cryptowereld. En nou goed, ze zijn nu op een klein terreintje bezig. Doen ze zaken, ja of nee, in New York? Maar het kan natuurlijk wel bredere implicaties hebben.
Ja, want die aanklager die heeft dus nu voorgesteld om iFinex, het moederbedrijf van Bitfinex en Tether, die hangen daar dus onder, om die geheel op te doeken. En mocht dat dus niet gebeuren, dan gaat deze zaak door als fraudezaak. En wordt er dus gekeken, wat voor consequenties heeft dat dan voor dat bedrijf? Maar ik zou het wel heel interessant vinden als hier wordt gezegd, we doeken het hele bedrijf op. En dan krijgen we pas echt inzicht in wat er daadwerkelijk op de balansen staat. Of er ook echt op de rekening genoeg miljarden worden aangehouden. Dat zou een behoorlijke klap zijn. Ik denk dat een black swan zou kunnen betekenen op de cryptomarkt.
Ja, en het is trouwens sowieso al, geeft het geen fijn gevoel dat ze ontkennen in New York zaken te hebben gedaan. En het blijkt wel zo te zijn.
Ja.
Dat doet je zaak sowieso wel geen goed, lijkt me.
Dat lijkt mij ook. Kijk, ja. ik denk dat er alle reden is om heel kritisch en zorgvuldig te kijken. Ook voor iedere crypto-belegger en gebruiker naar wat beurzen doen. En met name wat Bitfinex en Tether doen. Want als je kijkt over de afgelopen 1,5-2 jaar. Er komen toch telkens geruchten in de markt dat er iets niet klopt. En zus en zo. En het is niet zo dat waar rook is altijd vuur is. Maar er is alle reden, denk ik,
al aan te denken.
Heel kritisch te kijken en te volgen wat er gebeurt.
Ja, ja. En op dit soort verhalen, Madelon, reageert de koers daar eigenlijk op? Want die koers die doet hele wilde dingen de laatste dagen. Dat kunnen we wel vast verklappen.
Ja,
maar heeft dat ook te maken met dit soort berichten?
Dat vind ik lastig in te schatten. We hebben dus vanaf gisteren, het is trouwens vandaag donderdag 11 juli als we het opnemen. We hebben vanaf gisteren, dus woensdag 10 juli, een behoorlijke daling gezien. De koers is zo'n, even kijken, in ieder geval $2,500. Even kijken, nee, $1,500 is die naar beneden gegaan.
Ja.
Excuses. En ja, dat is een behoorlijke tik. Maar of dat dan door Tether komt, ja, dat daar kan ik geen, dat kan ik niet zeggen. Nee, we zien gewoon dat er behoorlijk sterke... sterke weerstandslijn lag daar op dat punt, op die 13.000. En ja, of dat hierdoor komt, geen idee. Maar op het moment dat dit uitkomt, dan zal dat een enorme koersbeweging teweeg brengen. Want dat betekent dus dat Tether, wat nu de één na meest getreden coin is naast Bitcoin, dat die komt te vervallen. En dan krijg je echt een markt waarbij er nu ongeveer 40 miljard in 24 uur wordt omgezet. Dat moet ergens heen. Dat moet ergens heen vloeien. En dat zou dus best naar dollar gezet kunnen worden. Want Tether wordt gebruikt als vervanging voor de dollar. Dus dan treedt er paniek op. Maar of dat nu hierdoor komt. Nee, dit was volgens mij al sinds eergisteren bekend. En toen liep de koers nog omhoog.
Juist. Oké. Okay. Nou, ik had ook een paar berichtjes. Wat ik wel leuk vond, dat was het bericht dat de wallet Electrum heeft aangekondigd dat die support voor Lightning Network gaat opnemen.
Ja.
Wat zou kunnen betekenen dat... maar ze hebben het nog niet laten zien, hè? Dat je dan vanuit je gewone wallet via Lightning en dus met alle voordelen van dienst snel en goedkoop en noem maar op zou kunnen betalen. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet het nog zien. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Madelon. Want dat zou betekenen, hè, tot nu toe hebben we hier altijd gezegd, om te kunnen betalen en te kunnen ontvangen, moet je een node zijn.
Mm-hmm.
Dus dan zou er een node in die wallet moeten zitten op een of andere manier. Heb ik dat goed?
Dat weet ik niet precies, Herbert.
Nee, dat weet ik dus ook niet.
Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik moet zeggen dat ik daar niet helemaal in thuis ben. Maar wat ik wel weet is dat nu bijvoorbeeld bij onze tipping.me wallet... dat het heel erg lastig was om daar geld van af te halen. Want dat moest dan in hele kleine eenheden. Ja. Omdat dat Lightning Network nog bijna niks aankon.
Ja.
Ik vraag me dan ook af hoe zij dit voor elkaar gaan krijgen.
Ik dus ook.
En of dat überhaupt gaat lukken. Maar
het is een aankondiging.
Ja,
en
precies.
Het was in Coindesk. En een van de betrokkenen bij Electrum hield daar een smartphone omhoog waar dan een scherm op te zien zou zijn, met een demo van die, van die nieuwe app. Het levert een hele hoop vragen op, een hele hoop vragen op.
Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan uitrollen.
Wat dan de feature precies zou zijn en wat er dan precies wel en precies niet zou kunnen. Betekent dat het zou in juli nog moeten gebeuren. Dat heb ik opgemaakt uit het bericht.
Wat snel.
En dan gaan we daar natuurlijk naar kijken en daar meer over vertellen. Het andere bericht dat ik had, dat ging over de investeerder Fortress, die heeft aangeboden om de claims die verband houden met Mt. Gox, om die op te kopen.
Zo?
A $900 per bitcoin.
Oh.
Ja.
Nou,
ja, dat
is iets.
Het is pennies on the dollar, zei Coindesk. En het komt neer op ongeveer 7%. In elk geval minder dan 10%. Dat is duidelijk. Hè, bij een bitcoinkoers van tussen de 11.000 en 12.000 as we speak, zit je gewoon onder de 10%.
En waarom zouden ze dat doen?
Nou, die 900 reflecteert natuurlijk het risico dat zoals zij dat inschatten, dat er überhaupt nog bitcoins tevoorschijn komen uit Mt. Gox.
Maar zij hebben dus een verwachting dat er nog wel iets gaat komen.
Althans, een inschatting van de kans. Hè, van 7%.
Ja, zo.
Dat is wat dit getal zegt.
Ja.
En destijds toen...
En het is heel spannend, want betekent als je daarop ingaat, dan neem je zelf een gok.
Precies.
En je kiest voor de zekerheid van 7%. As opposed to de onzekerheid van 100% die je ook zou kunnen krijgen.
We kennen deze partijen ook wel in de bankaire wereld. Hè? Die partijen die...
Fortress.
Die, nou,
of je bedoelt dit soort strategieën.
Partijen die dit soort doen. Hè? Die dit soort dingen doen in de bankaire wereld. Hè? Alle banken hebben altijd wel sommige leningen die het niet meer doen. Die niet meer worden betaald.
Ja.
En dan heb je partijen, ze zijn nu met name in Italië actief de afgelopen jaren. Die dat soort pakketten leningen opkopen.
Onbetaalde facturen opkopen.
Ja, mm-hmm. En dat is het inderdaad tegen een flinke korting. En die reflecteert... de kans die zo'n partij eraan hecht dat geld nog terugkomt.
Ja, ja dus Coindesk publiceert ook een brief van die investeerder Fortress. En blijkbaar hebben ze op een of andere manier mensen die bij Mt. Gox hun bitcoins zijn kwijtgeraakt rechtstreeks benaderd. Dat maak ik op uit de bewoordingen van die brief. Maar er staat onderaan de brief ook een e-mailadres. En we zetten dit natuurlijk in de show notes. En dan kunnen mensen zelf kijken die misschien nog bitcoins kwijt zijn. En als je niet benaderd bent door Fortress en je bent geïnteresseerd, dan kun je ze misschien zelf een mailtje sturen.
Zou jij het doen, Herbert?
Nee, ik vind 7% wel erg weinig.
Ja.
Dan zou ik persoonlijk liever gokken op de volle map. Maar ja, dat is mijn persoonlijke gevoel. Hm. Ik zit niet als betrokkenen bij Mt. Gox, dus ik heb makkelijk praten.
Mm-hmm.
Als ik echt in die positie was en ik wachtte al, hoeveel is het intussen, 5 jaar op mijn geld. Dan zou ik misschien daar toch anders over denken. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe je je voelt als je echt aanzienlijke bedragen daar kwijt bent geraakt. En je ziet nu de kans om daar wat van terug te zien. Want de bitcoinkoers toen... wat zou die geweest zijn? Nou, in elk geval onder de $1,000. Hè? Want het was Mt. Gox ging failliet. En dat was de aanleiding voor het in elkaar donderen in 2013, 2014 van de bitcoinkoers.
Even kijken wanneer ze precies failliet gingen.
Betekent dat $900 is ongeveer wat het toen waard was.
Ja, in 2014.
En dan kun je ook zeggen, kies eieren voor mijn geld.
Ja, precies.
Maar,
okay. Ja. Want er is ook nog maar de vraag, op het moment dat zo'n bedrijf dan failliet gaat, gaat hij dan het bedrag wat het nu vertegenwoordigt,
dat is precies
of
waar het
bedrag
om gaat,
wat het destijds vertegenwoordigt, terugbetalen? En dan zou je met die €900 of dollar, moet ik eigenlijk zeggen, precies goed.
Ja, er is ook sprake van geweest dat, het gaat om het Japanse recht, hè, processen worden in Japan gevoerd, dat alle crediteuren, moet je geloof ik zeggen, van Mt. Gox, dat die een bepaald bedrag in dollars zouden krijgen.
Mm-hmm.
En volgens mij, dan moet ik even uit mijn hoofd zeggen, lag dat in de buurt van de $300 per bitcoin. Maar in elk geval was het veel en veel minder dan het nu waard is.
Ja, de koers lag toen rond de 800 ongeveer.
Ja, ik geloof dat wat dat betreft, als je daarmee vergelijkt, is het bod van Fortress nog best wel tof.
Ja.
Maar het is natuurlijk niks vergeleken bij wat een bitcoin nu waard is.
Nee.
Dat is helemaal duidelijk. Oké, dus ook dat wordt ongetwijfeld vervolgd, want de zaken daaromtrent die lopen nog steeds. All right. Volgens mij kunnen we de prijzen gaan analyseren, Madelon.
Ja, ik pak hem er gelijk even bij. Ik zat net bij 2014 te kijken. En ik moet even terug naar mijn daggrafiek. En we zitten nog steeds in een opwaartse trend. Ondanks dat de koers gisteren en vandaag behoorlijk teruggelopen is.
De volatiliteit is echt belachelijk deze week.
Nou, het valt eigenlijk best wel mee. Het lijkt heel veel te zijn. Als je dit vergelijkt met 2017, is er eigenlijk helemaal niet zo heel veel gaande. Toen was 10% stijging of daling op een dag was relatief normaal.
Mm-hmm.
Dan heb je het wel over een rally natuurlijk. Maar als ik kijk naar hoe groot...
Dat was ook een hele turbulente tijd.
Ja, dat was een hele turbulente tijd. Als ik kijk naar hoe grote candles zijn in vergelijking met 2017, zijn ze niet fors veel groter.
Okay.
Alleen de bedragen waar we nu om spreken ten opzichte van de bedragen van een maand, 2 maanden, 3 maanden geleden, zijn natuurlijk absoluut een stuk groter.
Ja.
We spreken nu over $2,000 schommeling in een week.
En toen was de waarde 3000. Dus...
Precies. Ja, dus dan lijkt het ineens heel fors. Maar op zich is het allemaal nog binnen proportie. We hebben dus een behoorlijke daling gehad van, ik zei het net, $1,500 in anderhalve dag tijd ongeveer. En er is eigenlijk geen man overboord. We hebben een driehoekpatroon gevormd. Die heeft precies zijn koersdoel geraakt. En dat driehoekpatroon, dat zorgt ervoor dat bij een opwaartse uitbraak of bij een neerwaartse uitbraak door een koersdoel berekend kan worden. En dat koersdoel is dus precies geraakt. Daarna steeg de koers zelfs nog iets verder door naar $13,000. En daar maakten we een dubbele top. Want de vorige body van de candle, dus het blokje wat groen is op de grafiek, die topte rond de $13,000, ietsje erboven, $13,300. En dan kun je dus nu stellen dat we een dubbele top hebben gehad. En dat is kenmerkend op een grafiek. Een dubbele top die zorgt ervoor voordat er daarna een neerwaartse beweging plaatsvindt. Nou, die hebben we dus gezien gisteren en vandaag ook. En eigenlijk helemaal niks om je enorm veel zorgen over te maken. Het enige wat we nu wel zien is dat de grafiek, dus de koers, dat die wat terugloopt en dat het volume wat oploopt. En wat ik dan zou zeggen is dat er een divergentie plaatsvindt. Dus dat er snel weer een trendomkeer moet plaatsvinden. En dat zou mijn inziens vandaag of morgen kunnen zijn. We hebben nu precies steun. Dus de koers die leunt nu op het lijntje waar we eerst weerstand hadden. Dus waar de koers eerst niet overheen kon komen.
11.000 ongeveer.
Ja, dus daar hebben we nu precies steun op. Dus ik verwacht dat hier ook weer het omslagpunt komt. En dat we hierna gewoon weer rustig aan terug omhoog kunnen. Waar we wel even op moeten letten is dat er dus een belangrijke steunlijn rond die 11.000 ligt. En daaronder hebben we nog een steunlijn liggen rond de 10.600. Die hadden we vorige week ook al. Dat is een belangrijke om in de gaten te houden. En aan de bovenkant ligt dus die $13.000. We hebben nu geen belangrijk patroon. Het ziet er gewoon prima uit op dit moment. Dus er is geen man overboord. Ondanks dat die koers behoorlijk in proportie dan naar beneden is gegaan.
Ja, oké. Okay. Ik las nog een uitspraak van een of andere Bitcoin-goeroe, ik weet niet meer wie het was hoor. Maar de tekst was ongeveer: als we de 14.000 passeren, dan is de weg naar 20 helemaal vrij.
Ja, dat was eigenlijk hetzelfde wat ik zei toen we rond de, nou, het was het 4.000 of rond de 6.000 zaten. Dat ik toen zei van nou, 10.000, daar kunnen we zo in één keer naartoe. Het klopt, boven de 4.000 hebben we eigenlijk niet meer heel veel weerstand. En dan ga je behoorlijke rally tegemoet.
14, ja.
Ja, klopt.
Ja. Oké, dankjewel.
Dat was hem.
Gaan we microcashen. Pak ik mijn scherm er eventjes bij. Dat is ietsje verder weg. Ja. Ik moet nog eventjes recapituleren.
Ja.
Want ik heb nu 2 weken gemicrocashed. Mm-hmm. Ik weet niet, Teunis, ken jij het fenomeen?
Nee.
Oké. Ik heb, dan kan ik meteen ook even de luisteraars bijpraten die misschien even weg zijn geweest. Ik heb vorig jaar heb ik 4... opnieuw beginnen. Ik ben vorig jaar begonnen met elke week $100 in te leggen in Bitcoin. Dus dollar cost average. En uiteindelijk had ik na 50 weken $5.000 geïnvesteerd. Na 50 weken had ik $5.000 geïnvesteerd. En dat leverde uiteindelijk 0,92 Bitcoin op. Toen heb ik besloten, toen de koersen voldoende gestegen waren, nu ga ik cashen. En om dat ook een beetje educatief te maken, microcashen. Elke week incasseer ik 1%.
En vorige week zei jij, ik pak niet 0,92 Bitcoin, maar 1 Bitcoin.
Daar wil ik het over gaan hebben. Ik heb het dus genormeerd. Ik had 0,92, vind ik lastig rekenen. Het is veel mooier om het te volgen als je zegt van, nou, weet je wat, we doen gewoon alsof het 1 Bitcoin was. Maar ik heb 1 ding vergeten. Dan moet ik ook vergelijken met een inleg die op die manier wordt aangepast.
Ja.
Dus moet nu behalve het resultaat, moet ik ook de inleg delen door 0,92. Mm-hmm. Dus vanaf nu doen we alsof ik een inleg heb gehad van, ik heb dat ook even in de berekening gezet. Dat moet zijn, waar is hij nou toch weer gebleven?
Iets meer dan 5.000.
Ja, 5431.
Precies.
Ja, 5431. Dus dan heb ik heb dus de eerste week heb ik $118 geïncasseerd. Mm-hmm. De tweede week heb ik $117 geïncasseerd. Ja. Want de Bitcoin-koers was een heel klein beetje gedaald.
Dus 1% van het totale proportie wat je toen nog over had?
Elke week incasseer ik 1% van wat er nog over is. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Dus nu incasseer ik weer 1% van wat er nog over is. Wat is er over? De Bitcoin-koers is op dit moment 11.511.
Ja.
Is dus weer iets gedaald. Mm-hmm. Dat is jammer. Maar oké, we blijven consequent. We gaan gewoon keihard door. Dus ik incasseer 1% van 11.511. En dat is dus gewoon $115. Ja, en uiteindelijk kom ik dan uit op een bitcoin die ik nog over heb van 0,970299. Ik incasseer nu 1% van 0,98.
En hoeveel geld vertegenwoordigt dat?
En dat vertegenwoordigt dan nu nog een bedrag van $11.169.
Oké, en hoeveel heb je dan nu gecashed in totaal?
En dan heb ik in totaal $348 gecashed. En dat is 6,41% van de oorspronkelijke inleg van 5431. Dat is heel grappig, want als je dus kijkt, ik heb nog geen 3% gecashed in bitcoins. En ik heb in dollars heb ik alweer bijna 6,5% gecashed van het oorspronkelijke bedrag.
Dus je bent er fors op uitgegaan, op vooruit gegaan op deze manier.
Ja, ja, het leuke van deze methode is, je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Je kunt chagrijnig zijn, want ik heb nu minder gecashed dan de eerste week. Ook minder dan de tweede week, omdat de bitcoinkoers iets is gedaald.
Mm-hmm.
Dus je kunt daar heel vervelend over doen. Je kunt ook zeggen, hey, ik ben blij, net als bij de dollar cost average. Ik ben blij dat ik de eerste week al gecashed heb. Want toen heb ik meer kunnen cashen
ja.
dan nu. En nou ja, op die manier kun je altijd zowel chagrijnig als blij zijn. En ik kies ervoor om blij te zijn. Deed ik ook steeds met de dollar cost average
andersom,
inleggen.
Ja.
Als de koers daalde, dacht ik, hey, ik heb goedkope bitcoins. Als de koers steeg, dan denk ik, hey, ik heb nu mijn kapitaal is lekker in waarde gestegen. Dus zo gaan we rustig door. En als straks de koersen stijgen, dan gaan weer andere hele leuke dingen gebeuren. En die ga ik dan benoemen. Fijn zo. Tijd om eens lekker met Teunis te gaan praten. Waar zullen we het eerst over hebben, Madelon?
Laten we beginnen met de Libra.
De Libra. Ja. Vind je dat een leuk onderwerp, Teunis?
Het is een zeer interessant onderwerp, absoluut.
Waarom vind je het interessant?
Nou, eigenlijk, ik werk bij een bank. En voor ons als bank is al jarenlang eigenlijk de vraag van, wanneer komen die big techs nou op ons terrein? Wanneer komen die nou op het terrein van banken?
Oh, jullie zitten daar al jaren op te wachten?
Nou, te wachten als dat de vlag uitgaat, nee. dat niet.
Nee, want ze komen op jullie terrein.
Ze komen op ons terrein, maar we houden er al jaren rekening mee. Ja. Dat, kijk, zowel fintech als big tech zijn natuurlijk druk bezig. En bij fintech zien we een beetje van, nou ja, zijn deels ook, behalve concurrenten, ook partners van banken. Banken werken samen met veel fintech-partijen. Mm-hmm. Maar ook de fintech-partijen die concurreren met banken zijn vaak ook weer klant van banken om allerlei diensten af te nemen. Dat werkt eigenlijk best goed samen. Maar big tech is anders. Big tech is echt, kan een stevige concurrent zijn. En ik denk dat Libra laat zien, door die potentiële schaal die het aantal Facebook-gebruikers, 2,4 miljard, daar geeft.
Dat is de essentie, hè?
Dat is de essentie, hè? Dat echt in één klap een hele grote concurrent kan worden.
Maar dus jij zegt, we wachten hier al lang op dat het in zo'n een bedrijf als Facebook, dat zou je toch niet zien aankomen?
Nou, kijk, je weet dat die big techs, en dat geldt dus ook voor Facebook, ze zijn steeds hun dienstenpakket aan het uitbreiden.
Ja.
En ze willen steeds meer voor hun klant. En eigenlijk wat je ziet bij al die partijen, en dat zie je eigenlijk ook wel, banken willen dat ook graag. Iedereen wil graag het platform worden waar de klant op terecht kan voor eigenlijk al zijn dienstverlening.
Ja.
En dit is natuurlijk de bekende voorbeelden uit China.
Alibaba.
Alibaba en Tencent, dat zijn eigenlijk, vanuit bedrijfsperspectief, vanuit big tech perspectief, een beetje de idealen waar iedereen naartoe wil.
Ja.
En iedereen werkt eraan.
Ja, want Apple en Google bijvoorbeeld en Amazon niet te vergeten, die waren ook al lang bezig met betaalsystemen.
Ja,
ja, ja, maar op een totaal andere manier. Nog niet met een eigen crypto.
En het is ook zo dat al die partijen, behalve Apple, maar al die partijen hebben ook al lang elektronisch geldvergunningen, ook in Europa. Dus die mogen bepaalde vormen van financiële dienstverlening aanbieden in Europa. Maar het is wel zo inderdaad. Facebook die nu een eigen munt introduceert die niet één op één gekoppeld is aan de euro of de dollar, maar gewoon een eigen munt. Met meteen de aspiratie van, wij willen de nieuwe digitale wereldmunt worden. Ja, dat is nou niet iets wat ik meteen in mijn scenarioboekje had staan.
Ik wou zeggen, dat hadden jullie niet voorzien.
Ik had dat niet op deze manier zien aankomen. Nee, kijk.
Het is overigens wel zo dat al geruime tijd voordat ze het echt bekend maakten, een paar weken geleden, dat daar al wel,
tuurlijk,
dat het wel werd voorzien.
Het laatste half jaar het laatste half jaar hebben ze natuurlijk, tenminste ik ga ervan uit dat het allemaal heel strak geregisseerd is vanuit Facebook. Hè, dat er wat links en rechts wat geruchten zijn verspreid. Mm-hmm. Zoals Apple dat ook altijd zo knap doet. Dus dat de geesten een beetje rijp zijn gemaakt. Dus ja, het laatste half jaar zagen we dit natuurlijk al wel een beetje aankomen. Ja. Want die geruchten die waren er.
En hebben jullie, zolang als jullie dit wel zagen aankomen, ook al, ik zal maar zeggen, defensieve maatregelen bedacht?
Nee, kijk, het punt is, het uitgangspunt moet zijn wat mij betreft, dat voor partijen die dezelfde diensten aanbieden, moeten dezelfde regels gelden. Dus als Facebook inderdaad een iets gaat aanbieden wat lijkt op een bankrekening, en iets met een betaalpas of met betaalfunctie, dan moeten gewoon dezelfde regels gelden als die voor ons gelden. Dus ja, dat is eigenlijk waar wij voor staan en wat wij vinden. En ik denk eerlijk gezegd, als je luistert naar wat toezichthouders en beleidsmakers op dit moment zeggen, dat gaat ook heel erg die kant op.
Ja.
De uitdaging is wel dat vanwege de schaal die Libra zou kunnen bereiken, maar ook omdat Libra een nieuwe munt is, een nieuwe wereldmunt, dat roept allerlei nieuwe vragen op, ook vanuit regulering en toezicht, waar niet meteen een antwoord op is.
Ja.
Bijvoorbeeld al de hele basale vraag, wat is een Libra eigenlijk? Vanuit een reguleringsperspectief.
Is het geld bijvoorbeeld?
Is het geld?
Of is het een security?
Of is het een security?
Er zit natuurlijk een bepaalde backing achter. En het zijn verschillende currencies.
Ja,
en
precies. Hè, want dus ja, ik ben geen jurist. Maar mijn eerste gedachte was, nou, dit is geld. En dit is wat dan in de juridische terminologie heet elektronisch geld. Wat ergens gek is, want eigenlijk is al ons geld elektronisch tegenwoordig. Maar goed, in juridische termen elektronisch geld. Maar ja, inderdaad, de volgende gedachte is inderdaad van, ja, maar wacht even. Dit is een mandje van ook gewoon staatsobligaties, veilige obligaties die onder die Libra liggen.
Ja.
Is het niet gewoon een heel groot beleggingsfonds? Of tenminste, in potentie dan, hè? Als het eenmaal weer is, het gewoon een groot beleggingsfonds? En dan, of het zijn inderdaad effecten, obligaties, of het zijn UCITS, het zijn units in een beleggingsfonds. Misschien is het wel iets, een combinatie van die dingen.
Ja.
Denk je dat Facebook zelf überhaupt een idee heeft wat ze hiermee hebben geproduceerd?
Wat niet is, ja.
Ik kan me niet voorstellen dat ze er niet over hebben nagedacht.
Mm-hmm. Want ze geven het niet zelf aan. Ze zeggen niet, dit is wat wij hebben gemaakt. En hier regulators, zeg er wat van.
Nee, dat is interessant inderdaad.
Je kunt er donder op zeggen dat Facebook gaat proberen om het datgene te laten zijn wat voor hun het meest voordelig is.
Het fijnste regime. Dat is ook gewoon nog niet helemaal duidelijk. Ik denk in algemeen geldt zo bij die regelgeving dat hoe dichter je bij geld komt, hoe strakker de regulering. Dus vanuit dat perspectief kan je misschien beter een.
In elk geval zal het doel van Facebook zijn om het iets te laten zijn wat voor de consument neerkomt op geld.
Ja. Nee, maar absoluut. En het punt is wel in de huidige regulering dat je je kunt bijvoorbeeld met een elektronisch geldvergunning, wat dan niet echt geld is, maar kun je iets aanbieden wat vanuit gebruikersperspectief als twee druppels water op een bankrekening lijkt.
Zij hebben toch een vergunning wat iets in die trant is?
Ze hebben een elektronisch geldvergunning. Ja. Die hebben ze al sinds 2016 uit mijn hoofd in Ierland. Maar dat kunnen ze in heel Europa, op die vergunning kunnen ze diensten aanbieden.
Mm-hmm.
En om een voorbeeld te geven, je hebt al een paar jaar hebben we fintechs in Europa, Revolut, N26. Nou, overigens in beide gevallen, dat zijn inmiddels banken. Maar dat waren in het begin waren dat elektronisch geldinstellingen.
Mm-hmm.
Maar als je hun apps bekeek, ik ben daar zelf ook gewoon klant geworden, toch, om te kijken hoe gaat het bij onze concurrenten.
Ja.
Dan zie je vanuit klantperspectief werkt dat gewoon net als een bankrekening. Je krijgt netjes een pasje en het werkt allemaal prima. En,
dat is misschien een belangrijk onderscheid. Dat is dan ook uitgedrukt in de valuta van jouw land.
Dat is een heel belangrijk onderscheid. Dat is uitgedrukt in euro's.
Juist.
En nogmaals, ik ben geen jurist, maar ik heb wel begrepen dat om elektronisch geld aan te bieden, moet dat in Europa in euro's luiden.
Ja, en dat is dan, daar heb je meteen iets te pakken. Dat is dan dat een is eis niet. Waar Facebook niet aan voldoet.
Daar voldoen ze niet aan. Nee, daar willen ze niet aan voldoen. En daar gaat iets wringen. Dus dan ga je inderdaad in de richting van dat het toch een effect is. Een obligatie, een security, een beleggingsfonds, iets dergelijks.
Maar jij zei daarnet, daar begon je geloof ik mee. Wij willen als bank, als ING in jouw geval, dat Facebook aan dezelfde eisen moet voldoen als waar wij aan moeten voldoen. En aan wat voor eisen denk je dan?
Dan gaat het natuurlijk om eisen van veiligheid. Hè, in de zin van dat je zeker weet dat het geld er nog is morgen. En dat het nog steeds wat waard is morgen. En het liefst ook een beetje hetzelfde als vandaag. En dat is natuurlijk ook wat Facebook zelf ook wil. Hè, want ze willen dus niet de volatiliteit van Bitcoin, maar een stabiele munt.
Mm-hmm.
Maar je wil ook bijvoorbeeld qua witwassen en ken uw klant. Hè, waar banken aan hoge eisen moeten voldoen en terecht over. Overigens.
Ja.
Maar dat kost ook heel veel werk.
Precies.
Dat zijn hele hoge
eisen.
Dat zij
het makkelijker hebben dan jullie.
Nee, dat is gewoon, moeten ze gewoon aan dezelfde eisen voldoen.
Ja.
Ik denk dat daar wel aan gewerkt wordt. Ik vermoed dat toezichthouders daar niet anders in zitten. Als ik dan hoe ik het nu zeg.
Ja.
En nog even terug naar die backing. Er zijn dus 28 partijen die strakjes allemaal 10 miljoen in gaan leggen.
Ja.
Facebook die, of Libra, die zegt zelf, die geeft zelf aan van nou, wij stoppen dit in low risk assets.
Ja.
En die low risk assets zijn onder andere government bonds. Ja, ja, staatsobligaties. Hoe kijk jij daarna als econoom?
Nou, kijk, ik denk dat daar ook een heel belangrijk aspect aan zit, waar centrale banken ook denk ik erg van zijn wakker geschrokken. Want stel je nou voor dat Libra heel succesvol wordt. En dat betekent inderdaad heel veel mensen gaan inleggen. Dat betekent dat die Libra Association, die entiteit die in Zwitserland zit, die moet dus heel veel veilige obligaties gaan kopen. Dus staatsobligaties waarschijnlijk voornamelijk.
Mm-hmm.
Als je dat in Europese context bekijkt, nou ja, staatsobligaties zijn er niet echt iets wat nog heel erg veel beschikbaar is. Want we hebben al een partij die ze redelijk heeft opgestofzuigerd de afgelopen jaren.
De Europese Centrale Bank.
De Europese Centrale Bank, inderdaad. En stel nou dat Libra daarbij komt, dan gaat hij dus een geweldig impact hebben op die markt in potentie.
Is het zo geweldig? Want 28 keer 10 miljoen, dat is niet zoveel.
Nee. Maar kijk, het gaat erom dat voor iedere gebruiker die een Libra koopt, dan wordt voor die Libra wordt het mandje aan Activa bijgekocht. Dus het gaat niet over over die miljoenen inleg, maar het gaat gewoon
dus
over iedere Libra.
Dus er wordt inderdaad, naarmate het gebruik toeneemt, moet er meer ingekocht worden.
Ja, precies. Als alle Facebook-gebruikers 2,4 miljard 100 euro aan Libra leggen,
dan kan het aardig oplopen.
Dat is een aardig bedrag.
Ja. Lang verhaal kort, als ze daarmee de staatsobligaties gaan kopen, dan stijgt de vraag naar staatsobligaties.
Prijs omhoog, rente omlaag.
En dan kom je in de buurt van negatieve rente.
Ja, nou ja, goed, daar zitten we met veel staatsobligaties al. Ja. Maar het punt is, vanuit centrale bankperspectief twee dingen. Ten eerste, als er een partij zo'n grote partij op die markt actief is, dan gaat die partij heel veel invloed hebben op de rente. Maar dat was eigenlijk ons terrein. Wij zijn de centrale bank. Ja. Wij willen graag.
Dan kun je dat gaan zitten corrigeren als centrale bank.
En kun je daar dan tegenop verkopen? Nou, toevallig kan de ECB dat nu wel, want ze hebben veel
behoorlijke positie.
Maar het gaat om het principe, het principe van monetair beleid. Rente, dat doet de centrale bank. Marktpartijen zijn in de regel relatief klein in hun eentje en hebben daar niet zelf een hele grote invloed op. Libra heeft een potentie wel zo'n invloed. Dan punt 2. Stel nou dat Libra is succesvol, het groeit, het wordt groot. Nou, iedereen is blij, fantastisch. En dan op een slechte dag, om wat voor reden dan ook, ontstaat er een vertrouwensbreuk. En mensen gaan massaal hun Libra verkopen.
Ja, en Facebook wordt gehackt.
Ja, Facebook wordt gehackt.
Of Facebook, nee, goed.
Calibra
wordt gehackt.
Dan moet die Libra Association moet al die obligaties heel snel gaan verkopen om mensen hun Libra in euro's en dollars enzovoort te kunnen terugbetalen. Dus je krijgt dan
een bankrun.
Een run op Libra, inderdaad. Hmm. En dan kom je eigenlijk op het punt van als het allemaal heel snel moet, en Libra is groot, dan kan de markt dat niet snel
absorberen.
En krijg je dus prijzen. En dan komt Libra dus in de problemen. Dan kan Libra misschien wel niet meer aan zijn verplichtingen richting gebruikers voldoen.
Ik voel een systeemrisico aankomen.
Precies, dan zit je op een punt. En eigenlijk terugredenerend van dat is een risico in de toekomst. En centrale banken zijn natuurlijk altijd van ik wil alle scenario's afdekken. En terecht vanuit hun perspectief.
Maar dat zijn wel twee uitersten. Als in of Libra wordt gehackt. Of de centrale bank is het er niet mee eens dat er ineens een andere partij is die het beleid kan voeren. Je hebt natuurlijk ook nog de middenweg. En dat is gewoon dat alles draait zoals het moet draaien. Dat Facebook een behoorlijke vinger in de pap heeft. Nog niet zo erg dat de centrale bank denkt ho ho. En nog niet zo erg dat ze hun klanten niet meer kunnen uitbetalen. Maar die middenweg die zorgt er alsnog voor dat er negatieve rente is. Dat die staatsobligaties negatieve rente hebben. En dat die backing dus niet meer 100% is. Wat ze dus wel garanderen.
Het is wel zo. Ze gaan een mandje doen van staatsobligaties. In Amerika is de rente wel positief. Mm-hmm. En in een aantal andere landen dus.
Nog wel.
Hè, dus. Maar goed, dat zou op een gegeven moment ook nog een probleem kunnen worden, inderdaad. Maar ik denk van die uitersten die zijn er. Hè, en het uiterste van het risico van wat als er een Libra-run komt, dat zal wel maken dat centrale banken zeggen, zover willen we het überhaupt niet laten komen.
Mm-hmm.
We willen niet dat het too big to fail wordt. We willen dat systeemrisico niet. Dus ik denk inderdaad van ik denk niet dat centrale banken dat per se zullen zeggen. We willen dus helemaal geen Libra. Hè, maar meer eigenlijk wat jij zegt, Madelon. We willen, het mag er best zijn, maar het mag niet te groot worden.
Ja.
Het mag niet in zijn eentje de markt gaan bepalen. Of zo groot worden dat als het misgaat, dat we dan met z'n allen gedwongen zijn om die Libra-associatie overeind te houden.
Want hoe groot is die Libra? Ik kan me een uitspraak herinneren van de directeur van de BIS, die zei. Nee, dat was niet de BIS, de directeur van
Mark Carney, Bank of England wellicht. Die heeft ook wel gezegd.
Nou, ik kan hem zo 1, 2, 3 niet vinden, maar er is een partij geweest en die zei. strakjes wordt de Libra too big too veel. En dan moeten we die opvangen.
Ja.
Ja.
En in principe, vanuit mijn perspectief, is het zo dat een dollar too big too veel is. En die kan overeind gehouden worden. En de centrale bank die zorgt daar dan voor. Maar, of de Fed. Maar als wij kijken naar een Libra, wie gaat die dan opvangen?
Ja. Nee, en dat is exact de vraag. Want als dat inderdaad allemaal de Libra-associatie in Zwitserland is. Ja, de Zwitserse regering gaat denk ik niet een wereldmunt in eentje overeind houden.
Mm-hmm.
En vandaar dat ik zeg van ja, centrale banken hebben dit natuurlijk ook allemaal bedacht. En die zullen daarom zeggen van ja, al in het begin wacht even. We willen het überhaupt niet zo ver laten komen. Dat zo'n Libra in zijn eentje too big to fail kan zijn. En ik denk echt, en dat vind ik ook zelf echt wel van, geld is uiteindelijk een publieke zaak. En in het bestaande systeem zijn er private partijen die daar in de uitvoering zitten, maar allemaal sterk gereguleerd.
Mm-hmm.
Onder andere vanuit dit uitgangspunt. Het moet wel allemaal controleerbaar blijven. En uiteindelijk, want uiteindelijk zijn het overheden, centrale banken die het systeem draaiende houden en overeind houden.
Maar wat hebben de centrale banken dan voor middelen? Want Facebook / Calibra is een wereldwijd opererende organisatie. Ja. Dus de Amerikaanse, de Federal Reserve, die zal hier een belang hebben. De Europese centrale banken, tot en met de Turkse centrale bank en de Venezolaanse centrale bank.
Ja.
En die zullen dan op een of andere manier moeten samenwerken. En als ze daar niet in slagen, dan loopt Facebook lachend met de buit weg.
Nou ja,
dus hoe kan dat gaan? Wat hebben ze voor middelen?
Nou ja, dit is iets wat je op heel veel velden zit natuurlijk. Dat heel veel zaken internationaal zijn. Dat geldt al voor het internet in de brede. En Libra voegt daar nu geld aan toe.
Ja.
En dat uiteindelijk kun je dat inderdaad alleen maar reguleren door internationaal samen te werken. Nou, gelukkig is die samenwerking er al wel. Hè? Ook als je kijkt naar de regulering van banken. Dat wordt internationaal in BIS-verband wordt dat voorbereid. En worden er afspraken over gemaakt.
Die BIS, dat is, Madelon noemde hem al, dat is die bank der banken.
Bank der centrale banken, inderdaad. Ja. Dus dat overleg is er. Er is alleen geen formele overheid. Het is allemaal gewoon overleg.
Ja, wat zullen we doen?
Maar uiteindelijk denk ik, moet je inderdaad, je noemde het al, je hebt natuurlijk Libra, de blockchain of de infrastructuur. En je hebt Calibra, de wallet. En mogelijk tig andere wallets die, want in principe zegt Facebook, en hebben ze gelijk, iedereen kan natuurlijk een wallet maken. Calibra is wel de eerste en waarschijnlijk een tijdje de beste en meest gebruikte. Maar goed, dat terzijde. Ik denk inderdaad, de regelgeving zal waarschijnlijk, het is vrij moeilijk om dat Libra-netwerk zelf te reguleren. Dat zal wel vanuit Zwitserland geopereerd worden.
Ja.
Nou, daar zal wel de nodige Zwitserse regulering op van toepassing zijn. Maar die wallets, die kun je wel reguleren. He, omdat uiteindelijk is in veel landen, dat geldt in Europa, maar ook in Amerika, op het moment dat jij wat aan een klant aanbiedt, dan moet je aan bepaalde regels voldoen. He, dus als ik de Calibra wallet straks op mijn mobiel download, dan moet Calibra in Nederland gereguleerd zijn. Anders mogen ze die dienst niet aanbieden.
Daar komt gewoon een KYC op.
Daar komt de ken uw klant op. En daar komen waarschijnlijk, het is even de vraag wat voor, of dat een elektronisch geldvergunning wordt of een andere vergunning. Maar dat is de plek, denk ik, in eerste instantie waar toezicht kan aangrijpen. En eisen kan stellen. Maar ja.
Wat mij heel erg opvalt is dat banken de afgelopen jaren echt heel erg terughoudend geweest zijn met alles wat met cryptocurrencies te maken hadden. Om de angst, althans vanuit mijn perspectief gezien, de angst dat een Nederlandse bank bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, of het AFM zou kunnen zeggen, jongens, stop hiermee. Dit is niet gereguleerd. Jullie zitten in grijs gebied. Dit kan niet. En nu een Facebook die hiermee begint, die dit gewoon de wereld ingooit. Kan een Facebook dit gewoon zomaar doen zonder dat ze hier toestemming voor hebben? Is dit überhaupt legaal, want ze opereren in principe vanuit Zwitserland. De VS heeft daar niks, geen vinger in de pap. Die kan die heeft geen stok om mee te slaan, om het zo maar te zeggen. Hoe zie jij dat voor je?
Nou, ik denk een deel van het antwoord zit er al in. Dat het is je ongetwijfeld opgevallen dat er geen enkele bank op dit moment bij de founding members zit van Libra. Ik heb niet bij al die banken in de keuken gekeken. Maar ik vermoed dat een deel van het antwoord op de vraag waarom zitten die banken er niet bij, precies dit is. Van ja, we weten gewoon nog niet hoe toezichthouders hierop gaan reageren.
Mm-hmm.
En kijk, banken zijn een van de sterkst, misschien wel de sterkst gereguleerde sector in de economie. Dus banken zijn inderdaad heel terughoudend om avonturen aan te gaan waar dat niet gereguleerde activiteiten betreft.
PayPal zit er trouwens wel bij. Dat PayPal zit wel er wel bij. Een bank in principe, toch?
Die heeft een banklicentie, maar die heeft wel Want in Europa, in Amerika hebben ze geen banklicentie. Hè, dus ik denk, ook qua geschiedenis en qua soort bedrijf.
Grensgeval.
Zijn ze wel anders dan een traditionele bank. Die traditionele banken, ja, die zijn hier heel terughoudend in. Ik denk mede omdat inderdaad, ja, laten we eerst eens even kijken wat de toezichthouder hiervan vindt. Ja.
En elke toezichthouder kan in zijn eigen juridictie maatregelen nemen waar het gaat om die wallets bijvoorbeeld.
Ja,
dat is wat jij zegt.
Daar ga ik vanuit.
Dus ja. In ieder land zal dit strakjes op een andere manier gereguleerd kunnen worden. Goedgekeurd, afgekeurd.
Ja, kijk, het is wel zo. In Europa hebben we dat allemaal geharmoniseerd. Ja. Hè? Dus in Europa zal Facebook of Calibra in één land een licentie aanvragen. En kunnen ze dan Europa breed een dienst aanbieden. Maar in Amerika is het anders. In China, nou, overal.
India.
Ja, India gaan ze niet aan de slag voorlopig, zag ik inderdaad. Omdat daar mag het dus niet.
Maar jij zei net, ze mogen op zichzelf is er niet zoveel tegen dat Facebook iets gaat doen op dit gebied, maar het mag niet te groot worden.
Denk ik dat toezichthouders dat de insteek is.
Ja. Als je ze toelaat, hoe kun je dan in vredesnaam voorkomen dat ze te groot worden?
Ja, ik denk dat is een van de vragen, vermoed ik, waar men zich nu het hoofd over breekt. Hè? Ja. Kunnen we dat überhaupt? Kunnen we
ze zeggen, een wallet mag niet meer te goed hebben dan zoveel?
Ja, nou ja, misschien
er mogen niet
misschien
meer dan
wel.
Zoveel wallets zijn.
Ja, kijk, je zou misschien, bedoel, het is natuurlijk een idee om te zeggen van, nou ja, ik weet niet of dat volgens huidige regelgeving kan, maar anders zou je dat moeten toevoegen misschien. Van, nou ja, misschien maximaal 100 euro per persoon.
Dat is bij Mt. Gox wel gebeurd, helemaal in het begin. Die hadden een limiet op de hoeveelheid transacties die zij mochten doen vanuit hun bank naar klanten. Dus als klanten geld opnamen, dan gingen ze dat op een gegeven moment maar in contanten via de post versturen, omdat dat niet per bank kon. Dus ik zou me wel in kunnen denken dat ze hier een bepaalde restrictie
maar
kunnen
doen. Ik vermoed inderdaad dat dit echt een van de kerndiscussiepunten is van verbieden is ook zomaar wat. En heb je daar dan wel grond voor om zomaar te zeggen van, omdat het Facebook is, mag het niet? Nee, dat de vraag of dat in de rechtbank stand houdt. Maar inderdaad om te zeggen van, het mag wel groot worden, maar niet te groot. Ja, hoe ga je dat dan doen? Kijk, concurrentiebeleid is één mogelijkheid. Hè? Want je ziet sowieso al dat in Europa, maar ook in Nederland. Hè? Maar als we in Europa kijken, de commissaris van de Europese Commissie, Vestager, de Deense dame, die zit al een tijd
voor antitrustzaken.
En die zegt eigenlijk van, ja, als een big tech partij of welke partij dan ook. Hè? Maar zij kijkt dan nu voornamelijk naar de big techs. Als die dominant worden in een bepaalde markt, dan dat is niet goed. Hè? Dus ja, dat zou mogelijk een aanknopingspunt kunnen zijn. Maar hier zijn ongetwijfeld ook zeer knappe advocaten heel druk naar aan het kijken.
Ja, zeker. En is er een principieel verschil tussen de Libra aan de ene kant en andere munten tussen aanhalingstekens aan de andere kant, zoals de Linden dollar en het gold van Warcraft? Die ook gewoon internationaal, digitaal functioneren en zelfs ook een soort wisselkoers hebben?
Ja, ik denk het belangrijkste verschil is de potentiële schaal.
Maar dat is dus geen principieel onderscheid.
Nee, precies, dat is geen principieel onderscheid.
Ja, en de backing natuurlijk. Libra zou wel weer terug ingewisseld kunnen worden naar dollar. En de Linden dollar kan dat in principe niet. Die kun je alleen maar uitgeven virtueel. Dus ik denk dat dat ook nog wel een dingetje is. Want er moet ook een exchange zijn die strakjes dit risico wil gaan lopen. Ja. Voor
nee, maar, kijk, maar dat is dit is natuurlijk wat dat betreft een hele goede vraag inderdaad. Game currencies en dat soort dingen, dat kennen we natuurlijk al jaren. Hè? Ja. En de festivalmunten waar je bier mee koopt zijn eigenlijk de analoge variant van een Libra coin. Dat was allemaal geen probleem. En is dit dan alleen een probleem omdat het potentieel heel grote schaal heeft? Het doet me wat dat betreft een beetje denken aan de discussie over, had Facebook nou WhatsApp mogen kopen een paar jaar geleden?
Ja.
En er wordt eigenlijk, naar aanleiding daarvan wordt nu gezegd, ja, we moeten eigenlijk wetgeving maken die van tevoren al zulke aankopen kan verbieden op grond dat in de toekomst dat dan wellicht heel... Ja, en dan zegt Facebook natuurlijk terecht, ja, maar wacht even. Je kan toch niet zeggen van, omdat in de toekomst iets misschien wel gaat gebeuren, ga je me nou verbieden om iets te doen?
Mag ook niks meer.
Ja, maar dat is, ik denk dat is een heel moeilijk verhaal.
Zeker is dat, ja.
En dan even terug naar het grote plaatje. Er zijn dus partijen die zeggen, dit is een systeemrisico. Dit is straks too big, too veel. Dit is gevaarlijk om Libra gewoon los te laten lopen. lopen. Als we kijken naar partijen die hier wat over zeggen, de Centrale Bank van China, de BIS, het IMF, allerlei grote partijen die hier totaal niet mee eens zijn. De Centrale Bank van China zei bijvoorbeeld, wij moeten nu zorgen dat we onze eigen cryptocurrency, onze central bank digital currency, zo snel mogelijk op orde hebben om de concurrentiestrijd met en Libra en de dollar aan te kunnen gaan. Ik zie dat er dat de BIS ineens binnen 2 maanden totaal 180 graden is gedraaid, wat ik vorige week al aangaf, in hun mening over hoe zij kijken naar naar überhaupt central bank digital currencies. Mm-hmm. Hoe zie jij dat nu, de currencies uitgegeven door een centrale bank?
Nou, het grappige is inderdaad dat dat debat over central bank digital currencies, dat loopt al een paar jaar. Hè. Dat was eigenlijk oorspronkelijk door de komst van Bitcoin eigenlijk aangezwengeld. Mm-hmm. Toen dacht de centrale bank al, ja maar wacht even, hè, als moeten wij niet ook zoiets gaan doen? En dat was zowel gedreven door de technologie, interesse in de technologie, als in het idee, ja maar wacht even, als iedereen in Bitcoin gaat, waar zijn wij dan?
Ja.
Maar dat is eigenlijk jarenlang een beetje een academisch debat gebleven. Hè? Dan werden de conferenties georganiseerd en dan werd daar mooi gefilosofeerd over. Dat is natuurlijk ook allemaal voor monetaire economen, wat ik zelf ook ben overigens, is dat geweldig interessant om erover na te denken. En daar kun je oeverloos heel lang over praten. Maar nu, met de komst van Libra, is het plotseling.
Gaat het mee zeggen
nu zo. Is het voor het echie. Hè? Nu is het serieus. Hè? En dat maakt wel dat die discussie anders is. Hè? Je zag, een jaar geleden heeft de BIS een rapport uitgebracht over, wat zijn centrale banken allemaal aan het doen met digital currencies. Je ziet, in Zweden zijn ze wat aan het experimenteren geweest. De Bank of England, de Bank of Canada, Singapore zijn er allemaal wel een beetje.
Ja, Estland, geloof ik.
Ja, allemaal een beetje naar aan het kijken. Maar nu zie je inderdaad, komt dat in een stroomversnelling. Ja, absoluut.
En hoe kijken jullie daarna vanuit bankair perspectief gezien?
Nou, kijk, ik denk. Central bank digital currency, hè, digitaal geld. Je kunt je afvragen, ja, maar ons geld is toch al lang digitaal? Mm. Hè, what's new?
Programmeerbaarheid bijvoorbeeld.
Het is programmeerbaarheid, is nieuw. Ik denk wel.
Maar merken wij daar als eindgebruiker dan iets
precies,
van?
Dat is een beetje het punt. Kijk, in Nederland misschien niet eens zo heel veel. In Nederland zijn we eigenlijk vrij verwend met een goed werkend betalingssysteem. Mm-hmm. We kunnen makkelijk en goedkoop, eigenlijk voor niks, gewoon in de winkel pinnen. Je kunt op internet betalen. Apps van de banken, die van ons is natuurlijk het mooiste, maar van alle banken werkt allemaal prima. Maar je hoeft niet eens zo heel ver de grenzen over te gaan, ook niet in Europa, om in landen te komen waar in Italië kost het een paar honderd euro om een betaalrekening te hebben per jaar in plaats van een paar tientjes. In Duitsland, buiten de grote steden, zie maar eens te betalen met je pinpas. Ik wens je veel succes. buiten Europa ligt dat nog wel anders. Hè? Dus ik denk dat vanuit gebruikersperspectief is in Nederland is het niet zo heel duidelijk wat central bank digital currency zou brengen. Maar dat ligt anders in andere landen. Het ligt ook echt wel anders voor internationaal betalingsverkeer. Het is nog steeds zo, als je buiten Europa geld overmaakt, het duurt lang, het kost geld. Eerlijk gezegd, ook voor banken is het geen pretje. Het gaat vaak via meerdere banken die stappen.
Maar gaat de central bank digital currency daar iets aan veranderen? Ja. Want je zit nog steeds met valutaverschil.
Ja, het idee eigenlijk is, meerdere banken, wij ook, zijn bezig met projecten om te kijken naar central bank digital currencies. Het idee is dat je een infrastructuur bouwt die internationaal is. Mm-hmm. Die met verschillende valuta kan werken en waarop je dus heel snel
ook on the fly kan wisselen.
Ja,
en zo.
Goed, dat moet je dan inderdaad ook. Daar kun je ook dan regelen op die infrastructuur en dat je dat dus gewoon snel kan doen. Niet meer met allemaal tussenstappen, maar direct naar de andere partij, dus snel, goedkoop. En het interessante is, vind ik, dat. Ik geloof niet dat centrale banken dit zelf gaan doen. Hè, want centrale banken. Oh. Nee, dat geloof ik niet. En waarom niet? Omdat uiteindelijk hebben ze de expertise daar niet voor. He, om betalingssystemen te bouwen, te onderhouden, om aan de uitgebreide regelgeving rond witwassen enzovoort te kunnen voldoen. Mm-hmm. Heb je veel computerkracht, veel menskracht, veel expertise voor nodig. Dat hebben wij ook geleerd, moet ik zeggen,
dus
natuurlijk de afgelopen jaren.
Als de centrale bank een central bank digital currency uit zou geven, zou er nog een partij tussen zitten die dat dan weer distribueert?
Nou, ik vermoed inderdaad dat het publiek-private partnerschappen worden. Mm-hmm. Dus dat.
Wil je zeggen dat ze dat waarschijnlijk gaan overlaten aan de commerciële banken?
Nou,
jullie?
Samen. Hè, want inderdaad, dat ik vermoed, dat is ook een beetje de projecten die nu. Er zijn een aantal projecten die lopen wat dat betreft. Hè, dat inderdaad private partijen de infrastructuur bouwen. Maar ja. om te voorkomen dat die dan een libra gaan moeten issuen of een dollar die eigenlijk geen dollar is. Die private partijen hebben de centrale bank nodig om eigenlijk hun zegen te geven. En te zeggen van nou, die tokens die hier op dat platform zijn, dat zijn gewoon echte dollars en echte euro's. En de centrale bank die is blij, want die hoeft niet zelf al die investeringen te doen en al die mensen aan te trekken om dat platform echt te bouwen. Dus ik zie echt, ik denk dat wordt een samenwerking. Hè? En op zich, dat klinkt misschien heel, heel revolutionair, maar eigenlijk het bestaande monetair systeem is natuurlijk ook zo. We hebben een centrale partij die de boel in de gaten houdt en die de rente zet, maar verder het hele betalingsverkeer is privaat. Hè? Dus op zich zou je kunnen zeggen, is het eigenlijk gewoon een voortzetting van de publiek-private samenwerking die er toch
die
al is.
Hebben.
Ja. Ja. En wat ik hier voorbij zie komen op Twitter, ik kijk ondertussen of we bijna alle vragen van Twitter wel beantwoord hebben. Hier vraagt de donor, staat het DNB het momenteel, even kijken hoor, dus het staat hier niet helemaal goed. Maar wat de concrete vraag is of de DNB het nu momenteel voor jullie niet mogelijk maakt om met cryptocurrencies te werken. Of zij dat dan op dit moment nog tegenhouden?
Nou, okay. het is niet per se een vraag van tegenhouden vanuit toezicht. Het is meer dat de toezichthouder zegt van beste bank, hè, als jij een bepaalde transactie doet of als jij een bepaalde klant hebt, dan heb jij de verantwoordelijkheid dat als bank dat er aan alle regels voldaan wordt en dat de boel kosher is en integer en dat er geen geld wordt witgewassen enzovoort. Op het moment dat wij een klant hebben die zelf gewoon gereguleerd is, of die een bedrijf wat niet in de financiële sector zit, dan heb je al die financiële regelgeving, heb je er geen last van. Maar dan is dat voor ons prima. Maar op het moment dat wij in crypto zaken zouden doen, of crypto klanten zouden hebben, en het gaat mis, hè, of er blijkt daar iets te gebeuren wat niet door de beugel kan, dan zegt de toezichthouder, ja, beste bank, we hadden tegen je gezegd dat jij verantwoordelijk was. En dat is een risico wat banken niet
willen nemen.
Niet willen nemen.
Oké. Dat was die vraag. Verder heb ik nog een andere vraag die overigens ook op Twitter staat, maar nog eventjes terug gaat naar Libra. Die is van Draug en die vraagt, Bitcoin of Libra? Welke van de twee ziet hij als groter gevaar?
Groter gevaar?
Bitcoin gemaakt en onderhouden door een ongeleide groep computernerds of de Libra ontwikkeld door een miljardenbedrijf wat verdient met de verkoop van persoonsgegevens?
Nou ja, het woord gevaar vind ik toch een beetje moeilijk. Ik vind ze alle twee vooral ontzettend interessant. We hebben het wel gehad over over de gevaren van Libra.
Vanuit
de systeemrisico's, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Ik denk, als je kijkt naar systeemrisico's, dan wint Libra. Omdat, ik heb nog eens even gekeken.
Als het grootste systeemrisico bedoel je?
Ja, groter dan Bitcoin.
Ja. Omdat de adoptiegraad groter is?
Ja.
Dat is winnen met een minteken ervoor.
Ja, precies. Ja, omdat ik weet niet precies hoeveel Bitcoin gebruikers er zijn. De schattingen lopen uit een van 10 tot 30 miljoen, geloof ik. Hè?
Ja, dat zal wel. Ja.
Enkele tientallen miljoenen, laten we het erop houden. En ja, kijk eens naar Facebook, 2,4 miljard gebruikers. Stel dat 10% Libra gaat gebruiken, dan stinken ze veel als Bitcoin. Plus inderdaad dat ze natuurlijk willen integreren met het traditionele financiële stelsel. Dus in de potentie, wat mij betreft, de potentie van Libra om groot te worden, is even los van wat toezichthouders gaan zeggen, maar die is inderdaad groter dan voor Bitcoin. Dat denk ik wel.
Ja, en heeft dat, misschien kun jij daar als econoom je licht over laten schijnen. Stel dat Libra groot wordt, op wat voor manier dan ook. Wat voor gevolgen zou dat hebben voor Bitcoin? Als alle functies die het wordt toegedicht, store value, betaalmiddel.
Nou ja, kijk, Libra is in zekere zin natuurlijk een concurrent voor Bitcoin. Ja. Kijk, in bepaalde opzichten totaal niet. Want Libra is technisch gezien op dit moment nog volledig gecentraliseerd.
En het gekke is hoe het op dit moment op de markt wordt opgevat. En dan bedoel ik de cryptomarkt. Ja. Lijkt het alsof iedereen vindt dat de Bitcoin en Libra dezelfde belangen hebben. Want toen de Libra werd aangekondigd, toen sprong de koers omhoog. Toen van de week Jack Powell, die is iets belangrijks, die vond dat de Libra in Amerika, die vond dat de Libra kort gehouden moest worden. Toen donderde de koers in elkaar.
Dat vind ik best bijzonder.
Dat vind jij bijzonder?
Dat vind ik wel bijzonder.
Want je ziet het anders.
Kijk, natuurlijk heeft Facebook gezegd, vanaf 2025 willen we gaan kijken naar decentralisatie van Libra. Maar goed, we moeten nog maar kijken of dat inderdaad gaat gebeuren. Want er zijn los van strategieën, maar ook technisch gezien best wel wat uitdagingen.
Die
op dat
Jerry
terrein.
Powell is Federal Reserve Chairman.
Ja, die is baas van de Amerikaanse Centrale Bank inderdaad. Ja. Maar je hebt dus... maar op dit moment en de komende 5 jaar is Libra een gecentraliseerde onderneming. Hè? Ja. Het is van Facebook en die andere partijen die daar, die founding members die daar achter zitten. Hè? En ik had toch altijd begrepen dat er een harde kern van Bitcoin-fans is die zich juist tegen grote bedrijven keren. In ieder geval tegen banken, maar ik dacht ook wel tegen bedrijven als Facebook.
Ja, de gedachte is, het is ook cryptocurrency, of in ieder geval een digitale currency. En dat,
maar ja, het is natuurlijk niet te vergelijken. Hè? Want ook Libra natuurlijk.
Dat vind ik ook.
Hè, ik vind stablecoin eerlijk gezegd een verschrikkelijk woord, omdat je daar ook nog van alles onder kan scharen. Maar goed, dit is een munt die
gegarandeerde
waarde. Ja. Hè? En natuurlijk de benadering van Libra is juist... Nou ja, in ieder geval toch in zekere zin. Wij willen eigenlijk vanuit of in het bestaande stelsel onszelf inpassen. En daar willen we wel groot worden en misschien wel dominant. Maar wel, terwijl Bitcoin hangt natuurlijk wel een beetje een sfeer omheen. We willen in plaats van het huidige stelsel komen. En niet door binnen dat stelsel te groeien. Maar eigenlijk om er gewoon iets naast te zetten wat beter is. Dus ja, dat het dan dezelfde belangen heeft, dat zie ik eerlijk gezegd niet zo. Ik zie ook nog, als je kijkt naar, we hebben eens gekeken van gewoon de technische mensen die met Libra bezig zijn. En dat zijn mensen die, dat zijn echt niet de minste. Dat zijn technici die 38 patenten op hun naam hebben en meer dan 200 working papers hebben geschreven rond crypto en blockchain. Dus er zit ook nog eens gewoon even een technische... menskracht achter. Waar Bitcoin natuurlijk ook rekening mee moet houden. Hè? Want Bitcoin wordt uiteindelijk natuurlijk draaiende gehouden door welwillende en gecommitteerde vrijwilligers.
Developers in elk geval. Ja.
En daar zit misschien links of rechts ook nog wel eens een foundation achter. Maar die hebben op dit moment toch niet de financiële slagkracht die een Facebook heeft.
Nee. En wat zou dan volgens jou de gevolgen zijn voor het Bitcoin ecosysteem? Als je dat woord mag gebruiken. Als Libra groot zou worden. Heeft het dan nog een nuttige functie?
Nou ja, kijk,
of blijft er iets psychologisch misschien in elk geval?
Ik vind al langer, en dat zullen misschien een hoop luisteraars, die zullen daar boos om worden op mij, maar ik denk eigenlijk al langer dat Bitcoin gaat niet weg. Dat geloof ik niet. Mm-hmm. Maar ik denk, er zal altijd wel een kern van mensen zijn die niet blij zijn met het traditionele systeem, die niet blij zijn met banken, dus die eigenlijk om idealistische en ideologische redenen zeggen van ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik werk aan ik werk in een cryptocurrency omgeving. Maar ik denk uiteindelijk dat die groep mensen niet heel groot is wereldwijd. Hè? Dus ik denk, Bitcoin gaat niet weg, maar dat is niet de groep mensen waarop je een munt groot kan maken. Dan moet je echt de Facebook-route nemen. Iets maken waar de man in de straat, die zich eigenlijk helemaal niet zo druk maakt over hoe werkt dat nou? Die moet je aanspreken met een hele goede app die gewoon naadloos integreert met WhatsApp, met Facebook. En dat is wat Facebook wil. En daarmee kun je wel groot worden. Dus niemand kan koffie de kijken. Nou, koffie de kijken kan iedereen.
Ja,
maar het is vooral, wat is het waard? Maar als ik mijn koffiedik bekijk, dan denk ik een niche bestaan voor Bitcoin op langere termijn.
Ik wil eigenlijk nog heel graag eventjes naar een ander onderwerp. Want jullie zijn bezig met tal van innovatieve bedrijven innovatieve projecten, moet ik zeggen, binnen de bank. En één daarvan zijn de STO's. En daar hebben we het nog niet over gehad in deze uitzending. Ja. Ik wil nog heel graag eventjes dit kort behandelen. Ik heb namelijk een poll geplaatst op de CryptoCast, op het Twitter-account van de CryptoCast, @CryptoCastNL. En daar heb ik een stelling neergezet. En die stelling die luidt als volgt. In de toekomst zijn STO's net zo normaal als IPO's. En de reacties hierop zijn behoorlijk merkwaardig. Want 25% zegt ja, 13% zegt nee. En 62% zegt, wat zijn STO's precies?
Ja, laten we daarmee beginnen dan.
Oh, mooi. Ja.
Misschien is het goed. Ja,
ik hou niet van afkortingen en ik vind ook altijd dat het eerst even uitgelegd moet.
Ja. Nou,
Madelon of Teunis mag dat even doen.
Ja.
Ik laat het woord aan Teunis.
Okay, een STO is een security token offering.
Ja.
Ik denk het belangrijke verschil is... het grappige, er zit wel een parallel tussen de Libra-benadering en de Bitcoin-benadering. Hè, waar Bitcoin zegt, die regulering, daar hebben we geen boodschap aan. Zegt Libra, nou ja, toch enigszins van, nou, we willen toch uiteindelijk het gereguleerde pad bewandelen. En dat is hier ook een beetje. Hè. Een ICO zegt eigenlijk van, nou, wij willen geld ophalen en ja, die regels, dat geloven we allemaal wel, we doen het gewoon zelf. Hè? Terwijl het idee van een security token offering is juist, nou, de naam zegt het al, wij geven toe, dit is een security. Dus dit is onderhevig aan alle security regulering. Maar we gaan het wel op een blockchain infrastructuur doen. Op Ethereum of iets anders. He, dus het is, ja, sommige mensen, het is een ICO done right. Nou ja, goed, maar in ieder geval, het is het fijne voor ons als bank, als gereguleerde instelling is. He, met ICO's kunnen wij ons niet bezighouden als zouden we willen. Of we willen, is nog vraag 2. Maar hè, dat kan niet, want niet gereguleerd. Een security token offering, in ieder geval in theorie, omdat het gereguleerd is, ja, dat kan dus wel. Daar kunnen we wel naar kijken.
En wat zijn de regels dan bijvoorbeeld? Wat zijn dan belangrijke, essentiële?
Hè, als het een security is, moet je als aanbieder gewoon een prospectus maken waarin je gewoon netjes opschrijft. Wat is dit? Wat zijn de risico's? Ja. Enzovoort. Hè, er moet een markt zijn waarop dat ding verhandeld kan worden. Transparantie, allerlei eisen. De klant, zorgplicht, dus als je zo'n token verkoopt aan een klant, dan moet je hebben ingeschat van, nou, is dat eigenlijk wel een product geschikt voor die klant.
En wat doen jullie dan precies binnen de bank met die STO's?
Nou, we hebben een aantal innovatieprojecten die rond blockchain, DLT draaien. En een daarvan kijkt naar security token offerings. Mm-hmm. En het is daar, ja, vooral kijken van, nou, eigenlijk ook gewoon onderzoeken hoor. Van, nou, wat is deze markt precies? Is er interesse? We kijken daar op dit moment vooral ook naar de institutionele kant. Wat is de interesse vanuit institutionele beleggers? Welke rol zou een bank kunnen spelen? In het aanbieden van die dingen. In het maken van een platform waar ze verhandeld kunnen worden.
Is dat dan nog puur de aftastende situatie? Of zijn jullie echt al concreet bezig met testen en dergelijke?
Ja, ik ga daar niet al te veel over zeggen. De concurrentie luistert mee. Maar ja, we zijn er druk mee bezig.
Ja.
En dat heeft facetten van alles wat je zegt eigenlijk.
Ja. Okay.
Dan even naar die poll. Hoeveel procent had, vroeg ook weer, wat is STO eigenlijk?
62%. 62%. Dat is best wel veel, Herbert.
Ja, 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 ja. Nou, dat is nu uitgelegd. Ja. Die overige 38%, hoe was die verdeeld?
Ja, 13% die verwacht dat het niet vergelijkbaar zal worden met een IPO. En 25% zegt van wel. Dus het over, ja, het deel
in
van ja, nee.
De meerderheid, precies, van de mensen die weten wat het is.
Ja, die zegt dus dat het wel de toekomst heeft. Wat denk jij daarvan, Teunis?
Nou, ik denk wat het interessante aspect, hè, wat wordt gezegd bij STO's. Want aan de ene kant, vanuit regelgeving bekeken, voor een econoom praat ik ontzettend veel over regels, merk ik vandaag. Maar goed,
it's all right.
Vanuit regelgeving bekijken kun je zeggen van, ja, maar wacht even. We hebben toch al beleggingsfondsen. Dus wat is het voordeel wat een STO kan bieden? En het voordeel is tokenization. Hè, dat mooie buzzword. Maar eigenlijk
makkelijke uitwisselbaarheid. Of
ja, en wat eigenlijk betekent dat je gewoon iedere asset, iedere activa, dus iedere ding wat je kan bezitten, kun je in ik weet niet hoeveel stukjes opdelen.
Iedere eenheid.
Dus, ja, ja. Hè, dus de belofte is een beetje van ook dingen die nu misschien zeker vanuit consumenten, voor huishoudens, moeilijk te bereiken zijn om in te beleggen, dat je die dingen ook toegankelijk kan maken. Want je kunt ze in kleine stukjes hakken. En dan kun je dat makkelijk doen. Nou ja, op zich kun je zeggen van, nou ja, maar dat kan al met de beleggingsfondsen. Hè, want een beleggingsfonds, precies, kan zo'n ding kopen en dan gewoon allemaal kleine aandeeltjes aanbieden. Maar natuurlijk de belofte voor de langere termijn is dat zo'n STO dan ook gedecentraliseerd is. Dus eigenlijk dat die fondsmanager er tussenuit gaat. Hè, en dat je dus meer rechtstreeks met z'n allen
democratisering, makkelijk aanbieden aan het grote publiek.
Dat is uiteindelijk, dat is uiteindelijk het idee. En dat is nog ver weg. Hè, want die regelgeving, volgens de huidige regelgeving moet die fondsmanager er nog zijn. Decentraal, mm-hmm, past niet goed in de huidige regelgeving. Maar ik denk dat de route die je met STO's een beetje kan bewandelen is van, nou, we beginnen dat het allemaal past in de huidige regelgeving. Technisch proberen we dat allemaal verder te ontwikkelen. En ondertussen proberen we toch in gesprek met regulators ook die regelgeving een stap verder te brengen. Zodat er meer mogelijk wordt.
Ja, en STO is dus eigenlijk gewoon een digitale beursgang op een blockchain. Zo zou je het kunnen zeggen?
Ja.
En als je dan kijkt naar de beurs nu, dus de huidige beurs, ik vind het vreemd. Mensen van mijn generatie vinden het vreemd dat een beurs om 6 uur sluit. Ja. Dat je in het weekend niet kan handelen. In de cryptomarkt gaat de markt 24/7 door. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat met STO's ook de toekomst zou kunnen zijn. Denk je dat die STO-markt dat veel groter gaat worden dan wat wij nu op dit moment kunnen inschatten? Want ik zag bijvoorbeeld toevallig vorige week dat de eigenaar van de beurs hier in Amsterdam, dat die ook kijkt naar STO's, dat die hier zelfs een investering in gedaan hebben. Hoe zien jullie dat?
Vind ik een lastige vraag. Kijk, het zou best kunnen op termijn dat de infrastructuur die onder STO ligt, iets blockchain-achtigs, dat een aantal bestaande beurs infrastructuur gaat vervangen.
Ja.
Dat zou best kunnen. Ik denk zover zijn we nog niet. Hè, want blockchain heeft die capaciteit ook gewoon nog niet goed op dit moment. Hè, maar dus ja, dat zou kunnen. Kijk, de vraag die je ook wel vaak hoort is van er komen echt geweldige nieuwe markten gaan ontstaan. En allerlei dingen waar we nu nog niet bij kunnen als belegger worden allemaal ontsloten. En ja, daar geloof ik dan ook weer niet in. Ik denk, het moet ook wel gewoon reëel zijn. En denk van, dat zal allemaal in stapjes gaan. De werkelijkheid gaat toch soms...
Maar nu dit besproken wordt, is ik wat na te denken. Hoe gek is het eigenlijk dat de aandelenbeurs niet 24/7 opereert?
Ja,
dat is ook allemaal gedigitaliseerd en geautomatiseerd.
Ja,
waarom gaat dat niet gewoon continu door? Kan ik mezelf niet uitleggen op dit moment.
Het is, wat dat betreft zit er wel een parallel met de discussies over central bank digital currencies. Hè, in de zin van dat achter de schermen natuurlijk is alles digitaal. Hè, maar het is ook zo dat je zowel bij de banken, maar ook bij de beurzen, dat die infrastructuur draagt gewoon de sporen van...
Nog steeds een jaren 90 structuur.
Ja, legacy.
Een incrementele ontwikkeling. Er wordt gewoon het een op het andere gestapeld over de jaren heen. En het voordeel, als je dat geldt zowel voor central bank digital currencies als voor STO's, dat je volledig met wat nieuws, met een schone lei, dan kun je natuurlijk helemaal state-of-the-art inderdaad met alle smart features die je kan bedenken, kun je daar van begin af aan instoppen.
De boel disrupten.
Ja.
Ja. We gaan hem weer ophouden.
Ja, laten we dat doen.
Teunis, het was hartstikke leuk met je te praten. Dankjewel voor al je inzichten die je met ons hebt willen delen. Even kijken. Ja, ik moet nog iets niet vergeten te zeggen. Als mijn muis weer wil werken. Potverdorie nog toe, waar is hij gebleven? Even kijken, wat was help me Madelon? Ik moest iets zeggen.
Ja, we gaan de podcast afsluiten. En we moeten niet vergeten te vertellen dat Mark van der Sijs volgende week te gast is.
Ik kon de onderkant van mijn draaiboek helemaal niet vinden.
Geen probleem, dan zal ik het eventjes voor je doen.
Ja, doe
dit
jij
keer.
Het even voor mij.
We spreken namelijk volgende week met de bekende miner van Hut 8.
Hij was in een eerdere CryptoCast al.
Ja, hij is er een keer eerder geweest. Straks. En we zijn ontzettend blij dat hij terug is. Dus volgende week wil je echt de podcast niet missen. En daarnaast, vind je onze podcast leuk en wil je deze nou delen, dan zouden we dat super tof vinden. En doe dat dan vooral op Twitter met de mention @CryptoCastNL. Alvast bedankt. En Herbert, natuurlijk bedankt voor jouw presentatie.
Zo. En jij bedankt voor mij uit de brand helpen.
Graag gedaan.
Bij dit slotakkoord. Teunis Broosjes nogmaals bedankt van ING Economisch Hei. En tot de volgende CryptoCast. Tot kijk. Dag.